Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 90 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 90, de eerste vijf versen.
Thank you.
de Bijbelboek Openbaring en daarvan het 21ste hoofdstuk toch vooraf. De 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggen: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein en van het water des levens voor niet. Die overwint en zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtige en de ongelovige en gruwelijke en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij zeggende: kom herwaarts en ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods en haar licht was de allerkostelijke steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En had een hoge en grote muur en had 12 poorten en in de poorten 12 engelen en namen erop geschreven, welke zijn de namen de 12 geslachten der kinderen Israëls. En van het oosten waren 3 poorten, van het noorden waren 3 poorten en van het zuiden 3 poorten. En van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten en in derzelfde de namen der 12 apostelen des lands. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij maakte de stad met de rietstok op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte derzelfde waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen naar de maat eens mensen, welk des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis en de stad was zuiver goud, zijnde zuiverglas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde galgedon en het vierde smaragd. En het vijfde sardonyx en het zesde sardis, zevende chrysoliet en achtste beryl. Het negende topaas en het tiende chrysofaas en het elfde hyacinth, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. Een iegelijke poort was elk uit een parel. En de straat der stad was zuiver goud gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in hetzelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het land. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zou schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en de leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. Tot zover de schriftlezing. Zoek de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat zal dat zijn? Een plaats waar niemand meer zegt, ik ben ziek. Een plaats waar de strijdende kerk verenigd zal zijn in Christus met de triomferende kerk. Een plaats waar gij zult zijn, alles en in allen. O, dat is de gemeente van Christus in haar heerlijke staat. Omdat gij haar koning zijt, omdat gij de bruidegom zijt. En uw gemeente, uw vrouw is. O, wat wordt het hier toch op het allerhoogst verheerlijkt, beschreven. Gelijk Johannes op Patmos mocht zien. Het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel was nedergedaald. Paulus werd opgetrokken tot in de derde hemel. En Johannes mocht het nieuwe Jeruzalem zien vanuit een hoge berg. Tot alles figuurlijk beschreven. Maar de heerlijkheid die ervan uitgaat, mag worden gegeten en gedronken door het geloof. En wat zal dan de aanschouwing wezen? Wat zal dan de aanschouwing wezen? Want dan zullen ze hem zien in al zijn heerlijkheid. Gij zult de koning zien in zijn schoonheid in dat vergelegen land. En dat vergelegen land, dat brengt gij dichtbij, want gij roept uw kerk toe dat ze hun wandel in de hemel hebben. Want waar Christus is, want dat is het beste, waar het lam is, waar hij zijn kerk verlicht tot in alle eeuwigheid, er zal geen zon meer hoeven zijn, geen maan, want gij zult hen zelf zijn als die zonne der gerechtigheid die hen ten alle tijden beschijnt. Heere, och, wat is dan het leven hier onder maans? Hoewel gij die heerlijkheid, wel eens iets van die heerlijkheid geeft te verstaan in de harten van de kinderen Sions, omdat ze hun hart hebben in de hemel, waar Christus is. En hier op aarde zijn ze slechts vreemdelingen, die nauwelijks kunnen voortgaan, die leunen op de stok en de staf, met welk is Christus in de woestijn van dit leven. O Heere, dat we toch gedurig in u verblijd zouden zijn. In al onze noden, angst en pijn, want straks zal het niet meer zijn, dus zult gij alle tranen van de ogen uw kinderen afwissen. En dan zult gij hem welkom heten in die gewesten van eeuwige gelukzaligheid, want gij hebt uw volk een plaats bereid. Heere, ach, u beseft nog maar nauwelijks. En dat we dan hier onze pinnen niet te vast zouden inslaan, want deze aarde gaat voorbij. Hij gaat schielijk voorbij. Hij gaat snellijk voorbij. Want gij hebt gezegd, het zie ik om haastig. En mijn woon is met mij om niet hoop te verhelden en dat zijn werk zijn zal. O, die heerlijke vereniging die al hier waar is aan deze zijde van het graf. Door het geloof, want het is één lichaam, niet gescheiden. De triomferende kerk en de strijdende kerk zijn één in Christus. En dat ook de leden met elkaar hartelijk in die vereniging mochten leven. Niet met menselijke vriendelijkheid, maar met die geestelijke liefde die alle verstand te boven gaat. Met die liefde van Christus. Geef ons dat ook hedenavond te mogen verstaan. te eten en te mogen drinken uit de fontein des levens, uit de fontein des levende waters. Want dat zal zijn een bron springen tot in het eeuwige leven. Kom uw kerk te hulp, Heere, gedenk uw kerk wereldwijd, de weduwe en de wezen. En alle degenen die van u geroepen zijn om uw woord uit te dragen. Niet vele edelen, niet vele machtigen, maar daartoe hebt gij ook het uitschot der wereld, de herders in Efratas velden, uitverkoren om uw lof te vertellen, zelfs in de nacht. Want daar ging de hemel open, omdat we er kennis aan mochten hebben. Want als de hemel aan deze zijde van het graf niet open gaat, dan blijft ze voor eeuwig gesloten. Maar als gij opent, wie zal dan sluiten? Verheerlijk aan uw naam en kracht. Verleen ons de bediening van uw dierbare geest, die in al de waarheid leidt. Gedenk uw kerk wereldwijd. Gedenk alle die in nood verkeren, en met name in de geestelijke nood. Heere, o, je mocht al die gezinnen te gedenken, wier kinderen afgenomen zijn door een dictatoriaal regime, en waar de politiek zijn handen niet naar uitsteekt. Heere, gij mocht uw hand uitstrekken naar al die moeders en die vaders en die kinderen, dat ze zich tot u waarachtig bekeren. In Jezus willen. Amen. Ja, in die waar hoofdstuk het laatste oordeel heeft plaatsgevonden, in het vorige hoofdstuk, in de laatste verse. En de valse profeet en de draak en het beest, die werden geworpen in de poel des vuurs. En dat wordt genoemd in het Engels een lake of fire. En daar zullen ze gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Als een mens dat gaat beseffen. Als je het niet beseft, hou je God voor een leugenaar, want hij heeft het op zoveel plaatsen in zijn woord geopenbaard. De eeuwigheid, waar nooit geen einde meer aankomt. Ik heb er ook iets van gezegd om het uur van de catechisatie. En daar was ik dan wel in verblijd in die Dordtse leerregels, dat ze ook de dwalingen aankaarten. Dus het niet alleen hebben over de these, wat het wel is, maar ook over de antithese, wat het niet is. En Luther heeft gezegd, Gods woord staat vol met de antithese, opdat we ons niet licht zouden bedriegen. Want als we alleen maar voorgehouden worden wat het wel is, dan zijn we niet berekend op de strikken des duivels wat het niet is. Want wat de duivel creëert, dat lijkt er altijd op, maar dat is het niet. En ik zag de doden klein en groot staande voor God en de boeken werden geopend. Dat zijn de boeken van Gods voorzienigheid, waarin alles staat opgetekend, de daden der mensen. En een ander boek werd geopend dat des levens is. Dat is het boek des levens des lams. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken was geschreven naar hun werken. En wat zal dan ons geworden, hoor ik Petrus zeggen. Want als de rijken maar nauwelijks ingaan, gelijk een kabel niet gereed kan worden door het oog van een naald. Wat zal ons dan geworden? Vraag je het jij nooit af, wat zal ons dan geworden zien op die grote zaligheid? Want wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden we verschrikt. Dat is het, ook het lied van Gods volk. Denk er goed om. Ik heb in die reden gezegd dat heel die afval in onze dagen, daarvan krijgt Gods volk de schuldslag naar binnen. Als hij daar niks van weet. Wij hebben gezondigd. En we derven de heerlijkheid Gods. En worden nog niet gerechtvaardigd. Want de Heer werkt nooit buiten de schuld om. En tegenwoordig kunnen ze dan grote maaslazen overheen stappen. Of zelfs toren van Babels bouwen en er overheen springen. Er wordt van alles verzonnen. Maar de Heere die volgt zijn eigen welbehagen. Ik zag dat de doden klein en groot staande voor God. En er worden boeken geopend. En er zal niks verborgen blijven. Ook niet die heimelijke zonde. Het zal alles geopenbaard worden. Als wij geen verzoening hebben gevonden in het bloed des lams. En de zee gaf de doden. Daarom hoefde die zee er niet meer te zijn. In vers 1. En de zee was niet meer. Maar niet eerder als dat de zee haar doden gaf die in hen waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren, want alle mensen zullen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen om geoordeeld te worden en iegelijk naar zijn werken. En als dat geschied is, dan worden de dood en de hel geworpen in de poel des vuurs. En dit is de tweede dood. Dat wordt zo gezegd, want de hel is de poel des vuurs. Maar het wordt zo gezegd, want alle alternatieve routes worden afgesneden. Er zijn er twee wegen, zegt de Heer. Orpa koos voor zich de brede en Rut de smal, God de Heer. Rut die kende ook die keuze van Mozes. Liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd te genieten in der zonde te hebben. Ze zegt, uw volk is mijn volk. Dat is Gods volk. En uw God mijn God. En waar u sterft, sterf ik. Liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd te genieten in der zonde te hebben. En zo er iemand niet gevonden werd, is geschreven in het boek des levens des lams, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dus wij moeten bij God bekend zijn. Wij moeten door Christus gekocht zijn. Wij moeten door zijn bloed gereinigd zijn, gewassen. Vergeving der zonde, kindschap Gods, het eeuwige leven. En dat kan je alleen maar weten als je het uit zijn mond hebt gehoord. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. God schept geen nieuwe aarde. Maar dat kunnen we lezen in de Petrusbrief, daar al deze dingen vergaan door vuur. Hoedanig behoren gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. De Heer gaat deze aarde alles uitzuiveren met alles wat erin beweegt en leeft. Alle werken die erin zijn. Het wordt een schone lei, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Namelijk ten aanzien van hun tegenwoordige stand en voor zoveel zij de mensen dienen. En hier een natuurlijk leven leiden en ten aanzien van de ijdelheid die zij onder zonde der mensen zijn onderworpen. En dat gaat allemaal voorbij. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die komen ervoor in de plaats. En de zee was niet meer. Sommigen zeggen dat de zeeën zijn verdampt door de hitte des vuurs. Daar hoef je eigenlijk niet in te verdiepen. Neem er genoegen mee dat er staat en de zee was niet meer. Want de zee is ook vol moeite en verdriet. En in de staat der rechtheid spreekt God niet over het scheppen van de zeeën, maar over het scheppen van de walvissen. Maar die zee hoeft er dan niet meer te zijn, want dan is het een totaal nieuwe wereld. En als we lezen van de apostel Paulus dat hij was opgetrokken tot in de derde hemel, dan geschiet het bij Johannes ook, maar dan in the other way around. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Johannes hoefde er niet voor opgetrokken te worden. Dat is een visioen, hè? Het is een visionair gezicht. De heilige stad, want de hemel die verandert niet van plaats. De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, dat is de gemeente Gods in de hemel. Dat is de verheerlijkte stand van de gemeente Gods, het nieuwe Jeruzalem, in de hemel, nederdalende van God uit de hemel. Johannes kreeg er een blik in, zoals Paulus er een blik in kreeg, wat geen oor heb gehoord, wat geen pen heb beschreven, wat geen mond heeft voortgebracht. Datgene wat de Heer heeft bereid voor degene die hem vrezen. Toebereid, want dat nieuwe Jeruzalem, dat zal worden toebereid als een bruid die voor een man versierd is. Het is de bruidskerk, wat wordt genoemd het nieuwe Jeruzalem, de heilige stad. Het heeft allemaal niks te maken met wat ze er in onze dagen van maken. En met die heerlijke heilstad op aarde, waar Christus zal wederkomen in de stad Jeruzalem. Dat is allemaal lariekoek. God komt niet in Jeruzalem. Nee, die herbouw van die tempel, dat heeft geen betekenis. Nee, dit heeft betekenis. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Want het is een geestelijk koninkrijk. Christus zegt duidelijk, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus er komt geen heerlijke heilstijd. In geestelijke zin, ja. Tijdens een derde wereldoorlog kan dat geschieden, heb ik vanmorgen gezegd. Oh, zeker. Maar daar ziet de wereld niks van. Nee, want het is ook een verborgen koninkrijk. Blijf niet verborgen. Nee, kom alles openbaar. Maar dat koninkrijk wordt door de wereld gehaat. Om nog even die woorden van Christus te citeren. De wereld kan u niet haten, zegt hij tot de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar mij haat zij, omdat ik getuig dat hun werken boos zijn. Dat is de roeping van de huidige dominees niet, want ze getuigen niet publiek tegen de zonde van kerk en te volk. Ze kunnen het allemaal laten leggen. Nou, dan speel je Pilatus' rol en was je handen altijd een onschuld. En dan zeg je altijd, nou daar hebben we het nou niet over, maar daar gaat het in Gods woord altijd over. Ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggen, zie de tabernakel Gods is bij de mensen. De tabernakel Gods, het wordt zo oud-testamentisch voorgesteld, het is de woning Gods. Namelijk niet alleen met zijn genade en geest, gelijk hier op aarde zijn gemeente ook geschied. Maar ook met zijn volkomen heerlijkheid, vreugde, aanwezigheid. Hier is de Heer zijn kerk nabij door zijn geest. Want hij zegt tegen zijn discipel, als ik niet wegga, dan kan de tweede trooster niet komen. En ook de strijdende kerk die ondervindt die troost. Zoals de triomferende kerk in de hemel ten volle genieten mag. En hier is het alles maar ten dele, maar wel volmaakt in die ten dele. Het is een volle zaligmaker, een volkomen zaligmaker voor een gans volkomen gered Sions geslacht. En hij zal bij hen wonen. We hebben die apostolische geloofsbelijdenis opgelezen en er staat er nedergedaald ter helle. Dat betekent graf, hè? Christus is na de kruisiging is die in zijn graf gelegd. Als die in de hel zou zijn geweest, dan zou er geen verdoemde zijn. Want waar Christus is, daar is de zaligheid. Daarom wordt de vrees voor de hel bij Gods volk volkomen weggenomen. Want hij heeft de dood, de hel, alle machten en krachten verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Dat is geen geleerd lesje, maar dat weet Gods volk bij ondervinding. Daarin gaat de Heilige Geest onderwijzen en die dwalen. Want dat is onze weg. Brengen in het rechte spoor, dat is Gods weg. Zie de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Dat geldt ook voor de strijdende kerk, heb ik al gezegd. Maar voor de triomferende kerk. Die mogen de koning zien reeds in zijn volle schoonheid. Die staan voor hem van aangezicht tot aangezicht. God is niet te zien, maar wel voor de hemelen. Want die hebben een onsterfelijk lichaam. En een onsterfelijk lichaam kon zelfs Mozes Gods aangezicht niet aanschouwen. Toen die op de berg was, toonde nou uw aangezicht. Dat kon niet, want hij had een sterfelijk lichaam. Nou, wat zal dat zijn, hè? Wat zal dat zijn als de kerk dan eeuwig thuis mag komen, eeuwig welkom wordt geheten, die gezegd heeft, ik zal alle tranen van hun ogen afwissen. Als hij daar niets van kent, want dat gebeurt ook al aan deze zijde van het graf. Als de Heer die enige troost bij de levende sterven in onze harten opwekt, vernieuwt in de bevestiging daarvan. Oh, dan worden er ook tranen geweest, maar tranen van blijdschap. En tranen van vernedering. Want wat is het dat gij het op mij heb gemunt dat er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming kunt. Ja, die uitverkiezing, daar kom je nooit over uitgewonderd. Waarom was het op mij gemunt? Daar kan de kerk geen antwoord op geven. Ja, de reden ligt in God zelf. Want God is de oorsprong van de zaligheid. En Christus is de oorzaak van de zaligheid. En de Heilige Geest past het alles toe. En dan ga je dit ook verstaan, dat God alle tranen van hun ogen zal afwissen. De dood zal niet meer zijn, de zee zal niet meer zijn, want dat is ook een poel van ijdelheid en van ellende en van gevaar. De zee zal niet meer zijn, al het overbodige, dat wordt niet meer aanschouwd. En je moet het niet zo verstaan, zoals die Jehovah's getuigen dat in boekjes ronddelen. En dat het weer een paradijselijk leven wordt en dat je dan de appels van de boom kunt plukken en er nog geen rot plekje in zit. Daar heb je geen appels meer nodig hoor, in dat nieuwe Jeruzalem. Nee, echt niet. Dat nieuwe Jeruzalem dat nederdaalt van God uit de hemel, daarin zal geen scheiding zijn tussen hemel en aarde. Het heelal wordt weggenomen. Want ook de aarde behoort dan tot de hemel, tot het hemelleven. Goed verstaan, de aarde is dan niet aards meer. Wij zijn uit de aarde aards, maar God is de Heer in de hemel. Nee, dan zal alles de hemelse heerlijkheid uitstralen. En Daar zijn de straten van goud, dat huis van God is van goud. Daar is God alles in en allen. En de Heere zal alle tranen van hun ogen afwissen. Want er wordt hier aan deze zijde van het graf zoveel verdriet doorgemaakt. En er gaan zoveel dolken door je ziel. Vanwege de vermenigvuldiging van ongerechtigheid. Vanwege je kinderen die nog onbekeerd voortleven. Want er valt aan deze zijde van het graf wat af te wegen. Je moet bedenken, Petrus heeft dagen tekort gehad om de verloochening van zijn meester te bewenen. Ook om met tranen van blijdschap die herstelling aan de zee van Tiberias te bewonderen. Oh ja, er zijn altijd tranen. Maar ook de tranen van blijdschap worden van je ogen afgewist. Want in de hemel zijn er geen tranen meer. Nee. Dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt. Daar hoef je niet meer naar de begraafplaats om je geliefde weg te dragen. Want dat geeft aan deze zijde van het graf al zoveel moeite. Zijn dingen die zijn haast niet te verwerken. En als je dan de Heer niet vreest, je moet het toch allemaal verwerken, dan zou een mens onderdoor gaan. Werp uw zorg op de Heer, werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Als dat niet zo zou zijn, ja, dan zal dit leven een hel zijn. En dat is het ook, want de hemel is daar waar Christus is. De hemel is daar waar de Vader is. De hemel is daar waar de Heilige Geest is. Waar een drieënig God eeuwig verheerlijk zal worden. Dat is de hemel. In die plaats, daar zijn de eerste dingen weggegaan. De eerste dingen, staat er zo geschreven. Namelijk van kruis en lijden, van ellendigheden, van moeite, van dit tegenwoordige leven, dat neemt de Heere allemaal weg. Want daar zal geen nacht meer zijn. De zee, dat is het ondermaanse, dat is er ook niet meer. Al het ondermaanse is vergaan. En het zal allemaal verhoogd worden tot hemelse heerlijkheid. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En de Heere die herhaalt het steeds, want we zijn ook geestelijk vergeetachtig. Oh, absoluut, we zijn geestelijk vergeetachtig. Het heeft niks met rationele remembering te maken. Nee. Dan zeggen we, oh ja, dat reminds me. Dan hoor je het weer bij bepaald. Nee, geestelijke vergeetachtigheid. Dat komt omdat er zoveel schaduw over het ware geloof rust vanwege de zonde, vanwege de aanklevende zonde, vanwege de moeite en verdriet. Maar dan worden ook alle schaduwen weggenomen. Totdat de dag aankomt en alle schaduwen zullen wegvlieden. Ja, dat zal toch wat zijn, hè? En schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Want Johannes moest het alles opschrijven. Alles wat hem van de verhoogde Immanuel was geopenbaard, moest hij allemaal opschrijven. En dat moest ook gebundeld worden. En naar alle gemeentes worden rondgestuurd. Ook de brieven naar de 7 gemeenten van Klein-Azië. Dat hebben alle gemeentes gelezen. Want het is 1 kerk, het is 1 lichaam, 1 hoofd. Dat zegt hij hier al, hij sprak tot mij, het is geschied. Wat is er geschied? Dat alles is volbracht wat voorzegd was door de profeten in het Oude en door de apostelen in het Nieuwe Testament. Het is alles geschied. Er komt een keer een eind aan de tijd. Er komt een keer een einde aan deze wereld. Er komt een keer een eind aan ons aardse leven. We zijn hier maar tijdelijk. Temporary. Ik ben de Alpha en de Omega. Nou, daar ligt al zo'n geweldige troost in. In die namen van de middelaar. In die namen van de verhoogde Immanuel. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Nou, dat is het einde van alle tegenspraak. Dat is het einde van alle tegenspraak. Als de Heere dat spreekt. Als de Heere dat in je ziel laat klinken. Dan zijn alle raadselen al opgelost. Alleen al in de weerklinking van zijn naam in je ziel. Dan zijn alle raadselen opgelost. Ik ben de Alpha en de Omega. Want hij was ook het begin van zijn eigen lijden. Hij was ook de Omega van zijn eigen lijden. Hij heeft het alles volbracht. Want in dat Omega klinkt het door. Het is volbracht. Het begin van de wedergeboorte. En hij is ook het einde zonder einde. Dat is Christus. Hij is het begin der schepping Gods. Hij is het begin der herschepping Gods en het einde. We hebben voor vorige keer gepreekt en het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iedereen die gelooft. Daar heb je ook het einde. Het einde van de wet. Daar gaat al zo'n geweldige kracht en troost van uit. Want wij hoeven niet te blijven steken in het dit en dat doen der wet. Nee, Christus heeft de zijne verlost uit het vonnis der wet. Want zolang we in de wet verkeren, zolang we op het pad der geboden verkeren, buiten de voetstappen van Christus. Ja, dat is een benauwd leven. Dat is een benauwd leven. Want de wet zegt nooit het is genoeg. Alleen hoor je dat als Christus het begin en het einde is, als een volkomen zaligmaker in je hart, toegepast, bekendgemaakt, geopenbaard door woord en geest. Het begin en het einde, dat omsluit nou werkelijk alles. Buiten het begin is er geen begin. Buiten het einde is er geen einde. Geen zalig einde. Want het gaat hier over de zaligheid. Dat is eeuwigdurend. Maar ik wil zeggen, buiten de alfa en de omega, het begin en het einde, daar is geen leven van. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Alles wat de mens zoekt buiten het begin en het einde, terwijl het Christus is, dat zal voor eeuwig vergaan. Dat wordt alles wordt geworpen in de poel des vuurs, die brandt van vuur en zilver. Alle goede werken, alles wat je op rekening hebt staan, van dit heb ik gedaan en dat heb ik gedaan. Nou, dat zal de hemel niet verduren, dat zal de eeuwigheid niet verduren. En Gods volk is daarover verheugd, want die zal alleen roemen in de wonden van Christus. En Stefanus zag daar de verhoogde Immanuel staande als geslacht, staande, ter rechterhand Gods. Als de alfa en de omega, als het begin en als het einde. En ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. De fontein is van het water des levens om niet. Dat is Christus. Het gaat hier alleen en altijd maar over Christus. En als je niet genoeg hebt van Christus, ja, dan heb je Christus nog gezien. En de discipelen, ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Niet gratis. Maar omdat het onbetaalbaar is, omdat het onbetaalbaar is, daar staat van geschreven, dat is uit genade zonder enige verdienste hunnerzijds. Ja, maar gij zijt duur gekocht, want als de Heere zijn volk laat drinken uit de fontein van het levende water, dan ben je verzadigd tot in eeuwigheid. Dan zal je nimmer meer dorsten en dan zal je nimmer meer hongeren. Aan deze zijde van het graf moet Gods volk geregeld uit die fontein worden bediend. Want zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Die zullen verzadigd worden. Maar die volle verzadiging, dat is pas in de eeuwige heerlijkheid. Dat is pas in dat Jeruzalem dat boven is. Het welk is ons aller moeder. Nederdalende van God uit de hemel. Toebereid als een bruid die voor haar man is versierd. De Heer heeft voor alles gezorgd. Alles gezorgd. Hij heeft voor de voeding gezorgd. Hij heeft voor de onderhouding gezorgd. Hij heeft gezorgd dat zijn volk plaatsbereid zal worden. En hij zorgt ook dat zijn volk er komen zal. Hij zorgt ook dat zijn volk er komen zal. En hij is ook het begin van de wedergeboorte. Hij zorgt ook dat zijn volk wordt toegebracht. De Heere heeft van A tot Z voor alles gezorgd. En er zal geen klauw gemist worden. Maar eerst vers 7, die overwint zal alles beërven. Dat is alles, al die goederen. De erfenis van de heiligen in het licht, dat betekent dat. Zal alles beërven wat de Heere voor hen heeft weggelegd, gereserveerd. En ik zal hem, een God zijn en hij zal mij een zoon, een dochter, kun je ook zeggen zijn. Maar de vreesachtigen, dat zijn degenen die niet volharden. Want ook Gods volk is dikwijls vreesachtig. Maar hier wordt ermee bedoeld, degene die niet volharden, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Maar die niet volharden, die afvallen, die afwijken. Ja, we hebben hier nooit die doorgang door de enge poort gemaakt, want we hebben ook in de catechisatie u gezegd, er is geen afval der heiligen. Ben je eenmaal door Christus gebracht op die smalle weg des levens in de doorgang van de enge poort, dan kan je nooit meer terugkeren naar de brede weg. Nooit meer. Dat is toch een vaste troost. Hè? Wat is die enige troost bij de levende sterven? Ten eerste dat ik het eigendom van Christus ben. Nou, dat is alles. Dat is alles. Meer heb je niet nodig. Dat is alles. En dat hij mij van de heerschappij des honden en des doods en des duivels heeft verlost, volkomen hoor. Volkomen verlost. Want dat betekent dat de zonde over u niet zal heersen. De duivel zal over u niet meer heersen. En de dood zal over u niet meer heersen. Dat is wat. Gods werk is volkomen. En als we erdoor aangevallen worden, dan betekent niet dat de duivel die oorlog wint. Echt niet. Nee, maar daartoe is wel nodig. Het ging in de Dordtse leerregels over dat artikel. Over het gebruik van de middelen die God gegeven en geboden heeft. De prediking van het woord, het lezen van Gods woord, de bediening van de sacramenten, de kerkelijke tucht. Als je die niet waarneemt, dan moet je echt niet denken dat je ooit bekeerd wordt. Nee. En alles wat erbij behoort, het hoofddeksel voor de vrouw, dat hoort er allemaal bij. Dat zijn geen bekomstigheden. Nou, er is in het Koninkrijk der Hemelen is er niet ene bekomstigheid. Nou, nee, zeg Stelwagen, ik hoorde het er nog zeggen, ik heb het naar vernauwen van. Heb ik het niet meer over bijzaken? Er zijn in het Koninkrijk van God helemaal geen bijzaken. Hou op! Alles is hoofdzaak! Want ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. In het Koninkrijk der Hemel is er niks extra. Want extra, dat is overbodig. Nee. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voorniet. En die overwint, zal alles beërven. Daar heb Christus zijn leven voor gegeven om alles te verwerven. En als je een kind van God mag zijn, dan ga je alles in hem en door hem beërven. Dus verwerven en beërven. Dat zijn twee dingen, hè. De verwerving is nog niet de toepassing. Maar als je onder die erfgename van Christus behoort, dan zal je alles beërven. Rechtmatig beërven. Want dat heeft de testamentmaker zelf opgemaakt. En dat testament kan niemand er niet doen. Die zullen alles beërven. Wat ik voor hen heb verworven. En ik zal hem tot de God zijn en zal mij tot de zoon zijn. Maar de vreesachtigen en de ongelovigen en de gruwelijken en de doodslagers en de oreerders en de tovenaars en de afgodendienaars. En al de leugenaars, de Steef de Bruin, als jij je niet bekeert, dan behoor je niet tot die beërvers van de erfenis der heiligen in het licht. Ik moet het maar zo zeggen hoor. Dat gaat echt niet gebeuren. God slaat ook geen, wat dat betreft, geen leugenaar over. En als je je daar niet van bekeert, dan zal je de hel erven. Dat zal ik je vertellen in de Zere Naam. De vreesachtige en de ongelovige, want de ongelovigen die houden altijd God voor een leugenaar. Dan geloof je niet wat hij hebt gezegd en dagen. Als gij daarvan eet, zult ge dood sterven, dan geloof je daar niks van. En dan ga je als een rechtopstand mens door dit leven. Maar valt toch eens voor God in. Dat is een verdoemelijke zondaar. In de aanvaarding van je welverdiende straf. Vroeger werd dat nog wel gekend. Dat ter dood veroordeelden hun straf aanvaarden. Je hoort er bijna nergens meer van. Dus ze zeggen, ja die straf die is rechtvaardig. Want dat heb ik gedaan. Die moordenaar kwam tot die zaak. Wij daar rechtvaardigen. Wij ontvangen straf hetgeen we gedaan hebben. Hij eigende de straf. En dat betekent ook de eeuwige straf. Want het was schielijk met hem afgelopen. Als je in het kruis gespijkerd werd, dan had je geen lang leven meer. Dat was maar een moment. En dan was het afgelopen. Wij daar rechtvaardig, wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we gedaan hebben. Ja, dat gaat eraan vooraf. Maar de vreesachtige, de ongelovige, de gruwelijke, de doodslagers, dus al die aborteurs en die daarvoor wetten hebben gemaakt. En die de uitvoerders ervan zijn. En die daar een limiet in stellen. Die zal God verdoemen. En de hoereerders en de tovenaars. Simon de tovenaar. Had er ook geen deel in. Elimas de tovenaar. Had er ook geen deel in. Nee, nou er zijn wat tovenaars in onze dagen. En ze toveren zo een evangelie naar de mens. Hoe ze het allemaal voor elkaar krijgen. Want als je die Klaassen hoort. Wat een tovenaars zijn dat toch. Ongelooflijk, waar halen ze het toch allemaal vandaan uit die toverdoos? Ik heb wel zo'n echte tovenaar gezien. Nou, en dan liet hij een munt zien en dan gooide hij hem in de lucht en dan deed hij zijn hand open en dan zat er niet meer in. En dan deed hij zijn andere vuist open en dan zat hij daarin. Nou, ik weet nog niet hoe dit voor elkaar kwam. Ik heb ook wel eens een tovenaar gezien die had een grote hoed en liet iedereen zien. Hield was leeg. En toen keerde hij naar om en dan greep hij zijn hand en een krijn eruit, een witte krijn eruit. Nou, hoe ze dat voor elkaar krijgen? Maar, denk er goed om, al die tovenaars staan in dienst van de duivel. En de duivel die kan ook wonderen doen. Oh ja, kijk maar in Openbaring 13 waar er geschreven wordt dat heel de mensheid het beest zal ontbidden. Omdat hij ook al die wonderen doet, want die tovenaars van Egypte die konden ook die staven die ze in de hand hadden op de grond gooien, werden ze in de slang veranderd. De duivel kon het ook allemaal. Maar de staf van Mozes met ook een slang en die had al die duivelse slangen op. Kijk, dat is nou wat Christus doet. Dat is nou wat Christus doet. Hij heeft de duivel, de dood en de hel verslonden tot overwinning. Hij heeft ze verslonden. Hij heeft ze vermalen. Dat is toch een troost, volk van God? Dat al die machten en krachten aan zijn voeten zijn onderworpen. Maar die afgodendienaars, dus als hij de Baal nog dient, SGP, RD, dat zijn echt afgoden. Ik spreek het uit in zere naam. Dat zijn de Baals binnen het Revendom. Als hij daar geen afstand van neemt, als hij daar je eigenlijk niet vrij van maakt, publiek. En behoor je tot die afgodendienaars die hier beschreven staan. En alle leugenaars, waar je dat ook gedaan hebt en je hebt geen vergeving van zonde, dan is hun deel in de poel die dat brandt van vuur en zilver. Met welk is de tweede dood? Dat is de geestelijke dood, dat is de eeuwige dood. Want geestelijk zijn we van nature allemaal dood, in zonden en misdaden. Maar de tweede dood is de eeuwige dood. En daar, als we daarvan eten, zult ge de dood sterven, de tijdelijke, de geestelijke, de eeuwige dood. En zalig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. Want dan ben je uit je geestelijke doodslaap ontwaakt door Christus. Door de opstanding. Want hij zegt, ik ben de opstanding en het leven die in mijn geloof zal leven. Al waar hij ook gestorven. En wat Johannes daarin gezien heeft. Ja, dat kent een mens. Want Johannes had toen ook nog geen verheerlijk lichaam. Op het eiland van Patmos. Dat kent een mens nauwelijks dragen. Maar hij zal best een goddelijke ondersteuning hebben gehad. Want Paulus zegt, wat ik daar heb gezien. Dat is niet betamelijk om uit te spreken. En Johannes kon het nog onder woorden brengen door de ingeving des geestes, door de inspiratie des geestes. Maar daar is eigenlijk voor een mens aan deze zijde van het graf, ook voor de strijdende kerk, het geloof heeft daar wel enig inzicht in, maar het volmaakte, daarom jaagde Paulus daarna naar het volmaakte, om de Here te zien van aangezicht tot aangezicht, want dan weet je pas wat het is. Want dan houdt het geloof op, dan gaat alles over in aanschouwen. Dan zullen we hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Dan zult gij de koning zien in zijn schoonheid. In dat vergelegen land. En tot mij kwam een van de zeven engelen. Dat zijn de zeven engelen die de zeven violen hadden. Welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen. Die erger zullen zijn als de 10 plagen in Egypte. En hij sprak met mij, die ene engel van die zeven, zeggende, kom herwaarts, ik geloof u tonen de bruid, ofwel de vrouw des lams. En hij voerde mij weg. Dan wordt het nog eens een keer allemaal herhaald, wat er in dat eerste, tweede en derde vers staat beschreven. En hij voerde mij weg in de geest. Zie je wel, het is een visioen, het is niet letterlijk. Maar Johannes kreeg een visioen, zoals Petrus op de dak van die lederbereider een visioen zag van dat laken met reine en onreine dieren dat nederdaalde uit de hemel. Dat was een visioen, dat was niet letterlijk. Nou, dat was een visioen, maar dat had wel alle betekenis die de Heer daar ook aan geeft. Wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Want met de verwerping van de Joden van de zaligmaker is ook de zaligheid tot de heidenen gevallen. Dat betekent dat, daarom kreeg hij daar een gezicht in. Hij begreep dat letterlijk, Peter, nee Heer. Ik heb nooit gegeten iets wat van rein was. Dat was waar. Maar Petrus hoefde dat alle niet te eten. Het werd wel gezegd, sta op, slag te nemen. Omdat de Heer daarmee wil zeggen dat ook de heidenen die belofte aan Abraham, in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En die betekenis moest Petrus daar leren. Want dan ziet hij dat wonder, als hij bij Cornelius de hoofdman komt, dat ook de Heilige Geest op de heidenen was gevallen. Nou, daar heeft hij zijn eigen al gruwelijk over verbaasd. Dat toen kreeg hij ook weer in de geestelijke herinnering dat de Heere dat allemaal had voorzegd. En de profeten hadden het voorzegd. De Heer had het aan Abraham beloofd. Maar ook als de belofte zijn vervulling krijgt, dan gaat Gods volk zich geweldig over verbazen. Omdat ze altijd anders gedacht hebben over de vervulling dan God het doet. Hoor je het? De Heer die vervult altijd boven bidden, boven wensen. Maar ook wat de vervulling aangaat, dat kunnen we niet bij elkaar denken. Nee, dat hoeft ook niet, want dan is de wonder eruit. Als we dat bij elkaar zouden kunnen redeneren, van zus en zo zal het gaan. Nee, de Heer houdt de ere zijn kant. Hij houdt ervan om zijn volk te verrassen. Hier is Johannes. Hij voerde mij weg in de geest. Werd heerlijk verrast. De engel voerde hem op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Dat is een gezicht geweest. Het geloof krijgt daar ook wel enig gezicht op. Want als je hart in de hemel hebt, dan weet je ook hoe het daaruit ziet. Dan zie je Lazarus zitten in de schoot van Abraham. Daar heb je dan een geloofszicht van. Dat is ook een visioen, want je ziet het niet letterlijk. Nee. Maar door het geloof is er veel te aanschouwen. Veel te zien. God schouwen. Jij gezalig schouwen aan Christus. Dat doet het geloof. Nederdalende uit de hemel van God. En dan verwijzen ze naar het tweede vers waar het ook geschreven staat. Nederdalende van God uit de hemel. En daar staat erbij geschreven. Niet dat de woonplaats der zalige geloving namaals buiten de hemel zal zijn. Maar dit wordt gezegd ten aanzien van het voorbeeld. Of van het gezicht dat Johannes daarvan heeft gezien. Ten aanzien van de kracht door welke dit alles is teweeggebracht. Nou, u moet het maar overlezen en de verwijsteksten daarbij nemen. En dan heb je nog daar geen gezicht op, want daar strooit God niet mee hoor. Met die optrekking van Paulus in die derde hemel. En met dat nederdalen van de grote stad, het heilige Jeruzalem. Daar strooit God niet mee. Dat laat hij maar enkele van zijn, nou dat waren apostelen. En je luistert buiten de apostelen niet dat ooit iemand zo'n gezicht hebt gezien. Want de Heere liet het Johannes zien om daarvan dingen op te schrijven. Daar staat er ook geschreven dat Johannes alles moest opschrijven. Zij had de heerlijkheid Gods en haar licht was het. De allerkostelijke steen gelijk, namelijk als de steen jaspis. Daar wordt ook Christus mee vergeleken, want het lam is haar licht. Er zal geen zon en er zal geen maan meer nodig zijn in het nieuwe Jeruzalem. Want God zal hun een licht zijn en Christus hun kaars. En dus in de hemel, daar is alles aanwezig. Daar heb je ook geen stroom meer nodig. Daar heb je geen haardvuur meer nodig. Want daar zal God zijn alles in en al. We zullen er eerst van zien, gemeente. En wel van dat zesde en zevende zangvers. Ook dat achtste zangvers, want dan hebben we straks, we leven er wel eens een heel diep psalm gezongen. 6, 7 en 8, een psalm 90. staat geschreven in het 12e vers, die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. En hier wordt geschreven, en de muur der stad had 12 fundamenten. Dus geen pilaren, maar 12 fundamenten. En in dezelfde namen der apostelen geschreven, de apostelen des lams, dus dat zijn de geroepen apostelen. 12 fundamenten. Namelijk van kostelijke steen of op nevens elkander bekwamelijk gevoegd. Want het koninkrijk van Christus wordt vergeleken met een gebouw waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. De levende apostelen en profeten. En daar worden Gods kinderen als het ware opgemetseld op dat fundament. Het fundament is Christus. En hier wordt gezegd, en de muur der stad had 12 fundamenten. En de stad lag vierkant. Dus je kunt er niet in verdwalen, in die stad Gods. Want haar lengte was net zo groot als haar breedte. Ja, dat is alles, heb een geestelijke betekenis. Ook die namen die er allemaal staan geschreven. En die je ook in bloemen, welke namen hier geschreven staan, kan vinden. Maar ook in edelstenen. Nou, daar kun je een preek apart over houden. Wat die stenen hier allemaal zeggen te zijn, door de inspiratie des geestes. Het gebouw van haar muur was jaspers, dat is Christus, hè. Want Christus is zelf haar licht, wat er hier ook beschreven staat. De heerlijkheid Gods zal haar verlichten, heeft haar verlicht. En het lam is haar kaars. Dus de heerlijkheid Gods, dat is wel zo'n licht dat de hele hemel, die zal verlicht worden door de heerlijkheid Gods. En het gebouw van haar muur was jaspis. En de stad was zuiver goud. Dat is waar het genade goud ten volle verheerlijk zal worden. De stad was van zuiver goud, zuiver glas gelijk. Het is ook een glazen stad, wordt er op een andere plaats gezegd. Maar de heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem, ja, daar zou ik me geen pen te beschrijven, met geen woorden uit te drukken. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tabernakel. Er waren twee pilaren, Jachin en Boas. Ik zal bevestigen en Boas in hem is sterk. En die zullen niet worden weggenomen, wel van de tijdelijke tabernakel, want die is weggevoerd door de Chaldeeën. Maar die eeuwige tabernakel, waarin die twee pilaren staan, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods en de naam der stad mijn Gods. Namelijk het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Dus daar in Openbaring 3 wordt er al van geschreven aan de gemeente van Philadelphia. Want dat was die gemeente, ook Smyrna. Dat waren gemeentes die getrouw waren aan de zaak van Christus. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn Gods. Maar die pilaren die hebben ook een fundament. De pilaren die behoren niet tot het fundament, maar hier wordt gesproken, niet dat de 12 fundamenten, dat dat apostelen zijn. Maar hun namen staan op die fundamenten geschreven. En de muur der stad had 12 fundamenten. En in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En zo zullen ook zitten op 12 tronen, oordelen 12 geslacht Israëls. En dan lezen we op een andere plaats dat uit al de stammen, want dat staat in vers 14. En de muur der stad had 12 fundamenten in dezelfde namen de apostel geschreven. En die gaven weer de 12 stammen Israëls. 12 poorten van 12 poorten. 12 engelen. En dat heeft allemaal te maken met de stammen Israëls. Daaruit elke stam de 144 zijn verzegeld. Die zijn bestemd tot de eeuwige zaligheid. En daarin kun je ook zien. Want elke stam bestond wel uit een miljoen of meer mensen, nee, 144. Niet alle Joden worden bekeerd, nou, alleen die God daartoe uitverkoren. Dat zijn de beminden om de Vader wil. En krachtens het verbond zijn ze het allemaal, behalve de valse Joden. Die horen daar echt niet bij, hoor. Dat is het verkeerde geslacht. En dat was ook op de dag van Pinksteren, want de Sadduceeën, die veinsden wel met de Farizeeën. De Farizeeën had een rechtzinnige belijdenis. Maar de Sadduceeën, die loochenden de opstanding der doden. Die loochenen dat een mens een onsterfelijke ziel heeft. Moet je nagaan. Die Sadduceeën, dat waren ketters van het ergste soort.
Maar als Christus wordt veroordeeld, dan worden Herodes en Pilatus vrienden. Dat is nog zo hoor. Moet je maar opletten. Dan worden die Farizeeën en die Sadduceeën, die maken een koep, die maken een verbond met elkaar, een voorzichtig verdrag met de hel, als Christus maar veroordeeld wordt. Dan moet je eens opletten, dan moet je eens opletten. Dat werkt in onze dagen nog precies exact hetzelfde. En wat er hier geschreven staat, verder geschreven staat. En dat fundament was vierkant, de stad vierkant, dus het fundament was ook vierkant. En haar lengte was zo groot als haar breedte. Dat betekent, dat zegt alles van de vastheid en de onbewegelijkheid. Iets wat vierkant is, dat kan je niet licht omverwerpen. Het is vierkant, want Gods volk zal op alle plaatsen tegelijk zijn. Je wil niet weten hoe het leven daar is als je een onsterfelijk lichaam hebt. Want dat is totaal niet meer te vergelijken met het leven hier op aarde. Ook niet met het leven van Gods volk, maar met een sterfelijk lichaam. Als je onsterfelijk, dat is niet meer aan enkele natuurkrachten onderworpen. Anders had hier Jezus nooit met zijn onsterfelijk lichaam ten hemel kunnen varen. Dwars door de duimkring, dat is letterlijk gebeurd hoor, dat is letterlijk gebeurd. Dat was geen geestelijk gezicht, dat was geen visioen wat de discipelen hebben gezien ten aanzien van zijn hemelvaart. Dat was real, echt, lichamelijk. En dat kan ook, want een onsterfelijk lichaam is niet meer aan de natuurlijke krachten onderworpen, niet meer aan het magnetisme onderworpen, want als je een keer zo hoog springen en dan val je toch weer op de aarde neer. Nou, met een onsterfelijk lichaam, dat is niet te vergelijken met het leven hier op aarde, want daar zal Gods volk zich ook onder verwonderen, hoewel ze dit wereldse leven niet meer zullen herinneren in die zin. Wel waaruit ze gered zijn uit die grote nood en dood. Want daar is het loflied ook op gegrond. Niet op hun grote nood en dood, maar waaruit ze gered zijn. En gij hebt ons schulden gekocht met uw bloeden. Het loflied van Mozes in het land. Het zal wel die herinnering zijn wat betreft hun redding der ziel. Wat betreft de opzoekende zondersliefde van Christus. En dat zal dan ten hoogste toppen stijgen. Dat blijft wel in de herinnering. We krijgen een bovennatuurlijk lichaam. Onsterfelijk lichaam, bovennatuurlijke gedachten. Alles is bovennatuurlijk in de hemel. Er is niks meer natuurlijks. Dus een mens, ook Gods volk, kan er nauwelijks, tenzij de Heer dat geeft, tenzij de Heer daar een blik in geeft. Zoals Paulus en Johannes dat kregen. In die stad, die grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdaalde uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid Gods, dat hun ook bestraalt. En haar licht was de allerkostelijke steen, lijkt namelijk als de steen Jaspis. Nogmaals, van al die namen, al die heerlijke namen, sardonyx, chrysoliet, chrysofaas, hyacinth. Nou, daar kan je een aparte preek, maar dan moet je ook al die betekenissen, en je mag ze zelf ook opzoeken, want al die namen, die hebben ook allemaal een geestelijke betekenis. Dat is maar niet zo even uit de mouw geschud. Nee, dat heb alles zijn betekenis. En daar zou ook nog een heerlijk woord over gesproken kunnen worden. Over dat heerlijke woord. Ja. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Dat eerste fundament was Jaspis. Bestaat uit 12 fundamenten. Genoemd naar de 12 geslachten der kinderen Israëls. Wat dat betreft, in het hemelleven, daar wordt het volk Israël wel verheerlijkt in Christus, hoor, in Christus. En want daar kun je alle beelden vinden wat ook in het natuurlijke gevonden wordt. Maar dan bovennatuurlijk, dan bovennatuurlijk. 12 fundamenten nogmaals, naar de 12 geslachten de kinderen Israëls, 12 engelen en namen erop geschreven, de namen Ruben, Simeon, Issachar, al die namen die kun je in de hemel terugvinden, want dat vertegenwoordigt al Gods volk, het complete geestelijke Israël, waar ook de heidenen zijn ingelijfd, die krijgen allemaal de naam die Sion's kinderen zullen dragen. En die worden allemaal ingegraveerd in die twee pilaren, Jachin en Boas, in geestelijke zin, en de apostelen die worden ingegraveerd in die 12 hun namen, in de 12
fundamenten, niet hunzelf, want de Heer Jezus zegt, zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Er staat niet, ik heb uw namen gegraveerd. Nee, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Ja, dat is nog van een veel grotere betekenis. Dus de stad was vierkant, 12.000 stadia in lengte en ook in de breedte en de hoogte. En dat wordt allemaal nagedaan door die valse islam met die schoenendoos daar in Mekka. Dat hebben ze allemaal daarvan. Wist je dat? Dat hebben ze allemaal daarvan. En dan denken ze ook, hè, dat ze daarmee de hemel kunnen beërven. Dat zal toch een grote vergissing uitlopen. Want al die afgodendienaars, de leugenaars, de hoereerders, de tovenaars. Hun deel is de poel die daar brandt van vuur en zilver. Het welke is de tweede dood. En als je dat nou in moet leven. Al Gods volk gaat al die benamingen die hier staan geschreven. Vreesachtig, ongelovig, gruwelijk, doodslager, hoereerder, toveraar, afgodendiener, leugenaar. Dat gaan ze allemaal eigen inleven. Het is niet dat alleen dit kwaad wat roept op straf met ben in ongerechtigheid geboren. En daar heb je die gruwelijke staat waarin we gevallen zijn. Daarom houdt de Heer zijn volk laag bij de grond en hij herinnert hen geregeld aan hun afkomst. Want dat wonder van zalig worden wordt dan alleen maar groter, wordt dan alleen maar groter. En de Heer laat zijn volk niet toe dat ze erover gaan beheersen. Wij hebben het niet in onze zakken. Nou dan, de Heer bewaart die erfenis der heiligen in het licht in de hemel en hij deelt er druppels en kruimels vanuit. Als die druppels van het levende water en die kruimels van het hemelse brood al zo heerlijk en zo zalig zijn, wat moet dan die volle fontein wel niet wezen? En wat moet dan dat genadegoud, wat dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, dan wel niet wezen als dat ten toppen stijgt? Ja, nou, Gods volk houdt er geen gedachten op na, want dan keert ze weer terug naar het woord, het woord, het woord, het woord. Waarin dat alles staat beschreven en waarover ze niet komen, uitgewonderd. En dan gaan ze ook verlangen naar die volmaaktheid, waar Paulus naar jaagt. De stad behoeft geen zon, geen maan. En dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en de lammen zal kaas. En de volken die zalig worden. Heb je dat opgemerkt wat er staat? Niet die en die, de volken die zalig worden, want het zal een schare zijn die niemand tellen kan, die zullen in haar licht wandelen, in het licht van die stad, dus die zullen in Gods licht wandelen. En de koningen der aarde, er zullen ook nog koningen zijn, godvrezende koningen. Koning Josia zal je daar zien, koning Asa zal je daar zien, koning David die zal je daar zien. En al die godzalige koningen, ik heb er pas ook nog één aangehaald, het was een Romeinse keizer. Een bekeerde Romeinse keizer, dat is wel heel apart. Junius Brutus heette hij. Hij heeft een heerlijk getuigenis geschreven. Ik heb er ook bijgevoegd bij dat boek van Rutherford, Lex Rex. En die geeft bijna hetzelfde getuigenis wat er in dat boek beschreven staat. Dat hij ook de overheden bij de kraag vat die hun burgers terroriseren. Want die zegt ook letterlijk, die overheden moeten worden afgezet. Overheden hebben niet de authority om hun privilege, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs, om dat te misbruiken en daarmee hun eigen burgers uit te roeien. Nou, absoluut niet. Dat is wel natuurlijk door de eeuwen gebeurd. En die Romeinse keizers waren doorgaans christenvervolgers. Maar Junius Brutus niet, Constantijn, keizer Constantijn ook niet. Daarvan zeggen sommigen, die is ook tot bekering gekomen, dat weet ik niet. Maar zo staat het wel in sommige boeken beschreven. Hoe het ook zij, niet alle Romeinse keizers waren christenvervolgers. En ook de keizer Augustus, die bevel gaf dat alle leden van zijn rijk beschreven moesten worden. Dat was op zich ook niet een vervolger van het Joodse geloof. Nee, dat lees je nergens, want de Joden die mochten vrijelijk hun godsdienst nog bedrijven. Maar zoals die Epiphanes, die ik vanmorgen al genoemd heb, die heeft de Maccabeeën, de Joden, honderdduizenden uitgeroeid. En dat was ook de voorloper van de Antichrist, dat daar genoemd. Epiphanes, er zijn wel grote christenvolgers geweest, maar in die hemelse stad, dat hemelse Jeruzalem, En daar is niets meer daarvan te vinden. En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags, want al daar zal geen nacht zijn. Dat is toch heerlijk, al daar zal geen nacht zijn. Dat betekent ook, hier aan deze zijde van het graf, de duisternis zal de aarde bedekken, donkerheid de volkeren. Maar over u zal het licht opgaan en dat zal tot in der eeuwigheid branden. Want al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. De eer der volken vanwege dat Gods naam eer is, de ere Gods. Daar komen alleen die de ere Gods aan deze zijde van het graf hebben verhoogd in Christus. Want daar zal niets in komen dat iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en de leugen spreekt, maar die geschreven zijn niet omdat ze zo hebben ingestaan voor de ere Gods, want het is altijd tekort. Het is altijd tekort. Wat is dan de grond? Die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Want Christus blijkt daarvan de oorzaak te zijn. Eis van mij en ik zal u geven de heide tot uw erfdeel en einde draden tot uw bezitting. Die staan geschreven in het boek des levens des lams. En hij is ook de oorzaak van dat ze toegebracht worden. Hij is ook de oorzaak van dat ze hun plaats in de hemel ontvangen. Er is geen plaats bereid wat niet vervuld zal worden. Er is ook geen plaats tekort. Ja, daar heerst de volmaaktheid. De goddelijke volmaaktheid. En Gods volk krijgt er zoveel van in te leven dat ze gaan verlangen naar de wederkomst van Christus. En we hopen, als de Heer het geeft, op Nieuwjaarsdag, het laatste hoofdstuk lopen uit te preken. En daar komt nog meer openbaar dat hemelse Jeruzalem betekent. En wat de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster, daar alles zal zijn voor zijn volk, ook al door het geloof hoor. Want ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. En daar wordt nog eens nadrukkelijk herhaald: ik ben de Alpha, de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Daar wordt het nog volmaakter gezegd, vollediger gezegd. Het einde van de wet. Nou, dat moet eerst geschieden. En dat geschiet in de doorgang door de Engelpoort. En dan verlies je die oude mens. Want die is geklonken aan het doet dat de wet. Nou, die gaat er dood in. En dat heb ook Christus verworven. De dood van die oude mensen staat op naam van Christus. Want gij zijt ook door het lichaam van Christus der wet gedood. Christus krijgt in alles de eer. Gods volk hoeft niks op te pakken. Het wordt hem allemaal bezorgd. Ook dat gebod, toen het gebod kwam, is de zonde wederlevend geworden. En ik ben gestorven, want daar heeft Christus de schuld van gedragen, de straf ondergaan. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Hij heeft de straf ondergaan, want hij heeft die losprijs betaald. Hij is in hun plaats gaan staan, want dat is zalig worden. Dat is zalig worden. Hij heeft de straf geëigend, hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. En in haar zal niets inkomen, iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Maar die geschreven is in het boek des levens, des lams. En dat heeft zijn uitwerking aan deze zijde van het graf. Want de toegerekende gerechtigheid van Christus is ook vruchtbaar. Vruchtbaar maken door de geest der heiligmaking. En dan zullen we gewenste vruchten dragen. En dat is een buigend leven, dat is een kruipend leven, dat kan ik je wel vertellen. Gods volk weet ook hun aangezicht hier te wassen. Straks worden ze afgewassen door de Vader, de tranen van hun ogen. Maar hier aan deze zijde van het graf, zegt de Heer, was uw aangezicht voor de mensen. En breng uw ellende alleen in het verborgen van God. Werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Ja, die verborgen omgang met God. Zielen daar zijn vrees in bond. Heil geheim wordt aan zijn vrienden. En zijn vrevenbond vertoond. Banden en gevangenissen, die zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. Ja, veel in de banden verkeerd, veel in de benauwdheid verkeerd. Maar de Heer is erbij. De Heer is erbij. Want in hun benauwdheid is hij benauwd geweest. Als borg voor zijn kerk. Hij heeft ook al die benauwdheid voor zijn rekening genomen. Banden en gevangenissen, die zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. Heere, gij krijgt van alles de eer. Daar heb je ook zelf voor gezorgd. Want O, als wij daarvoor zouden moeten zorgen, dan zou het weer geschieden door het doel dat er werd. En dat is nooit volmaakt. Dan ga je voor uw eigen eer gezorgd, ga je deel tot de kerk mee. Ze zullen alle gewenste vruchten dragen. En dat we dan in God verblijd, aan u gewijd, de psalmen zouden geven in de nacht. Heere, gij kent ons aller hart en leven. O, sla alle onbekeerden onder ons nog tot uw eigendom. Omdat we met een eenparige schouder uw naam zouden verheerlijken. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van dat 9e vers van Psalm 90. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van uw kinderen wijken. Uw liefde, uw macht behoedt ons voor bezwijken. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon ons werk en nu en te alle tijd. 9e zangvers van Psalm 90. Thank you.
Thank you.